Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we deze Hemelvaartsdag 2017 gaan zingen uit Psalm 110. Dus heeft de Heere tot mijn Heer gesproken. Zit op de troon, ter rechterhand naast mij. En uit Sion zal de Heer uw scepter zenden. Psalm 110, het eerste en tweede vers. Deze dag beleidt het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof vanuit zondag 18 van de Heidelbergse Catechismus. Vragen en antwoorden 46, 47 en 49. Met name zingen van Psalm 68, het negende vers. Gods wagens boven luchtigs werk zijn 10 en 10 mijl duizend sterk. Gij voert den hemel op vol eer. Psalm 68, vers 9. Wij doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart geloofsbelijdenis vanuit zondag 18 van de catechismus als volgt. Wat verstaat ge daarmee? Dat hij is opgevaren ten hemel. Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. Dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons, tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. En na zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde. Maar na zijn godheid, majesteit, genade en geest, wijkt hij nimmer meer van ons. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste, dat hij nu in de hemel, voor het aangezicht van zijn Vader, onze voorspreker is. Ten tweede, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ook ons zijn lidmaten tot zich nemen zal. En ten derde, dat hij ons zijn Heilige Geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is. Amen. In het gebed van de gemeente doen we voorbeden. Allereerst voor de heer G. Burger, burgemeester Domenstraat 35, Driebrugge. Ivan met zijn ernstige ziekte. We denken dan ook aan zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. We zeggen dank met Anja Ravensloot, Hogebrug 1, die met goed resultaat geopereerd is en inmiddels weer thuis mag komen uit het ziekenhuis. Laten we gezamenlijk Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, die in de hemelen zijt, heilig almachtig, goedertieren God en Vader, die uw Zoon zo grote hulde hebt bewezen, hem gevende de ereplaats aan uw rechterhand. Zulken hulde, zulken eer hebt gij hem gegeven, om aan te tonen dat u zijn werk volkomen hebt aanvaard en dat erkent als volmaakt en volmaakt rechtvaardig. En geen grotere hulde had u hem kunnen bewijzen dan door hem weer tot u te nemen en aan uw rechterhand plaats te geven. En meer nog, Heere, gij wilt dat ook wij hem hulde zullen bewijzen. Daarom geeft u op deze hemelvaartsdag uw dienst, opdat ook hier op aarde, opdat in uw gemeente hem lof en dank gebracht zal worden. In hoe we luisteren, in hoe we zingen, in hoe we leven. Heere, en daar is niet anders, niet minder dan bekering voor nodig. Een nieuw hart, een compleet andere instelling dan dat we van nature hebben. Een compleet andere richting, Heere, dan die ingebakken zondige richting om hulde aan mensen te geven. Om hulde en eer voor onszelf te zoeken of aan onszelf te brengen. En daarom, Heere, verkondigt u ons, hem, uw Zoon, in zijn hemelvaart en in zijn glorie. Open, Heere, onze ogen, open ons hart, opdat we hem in zijn heerlijkheid, majesteit en grootsheid mogen zien. En daarom vertoont u ons hem, Heer, hoe hij nu daar bij uw troon is. En voor wie hij daar is. En wat ze daaraan hebben dat hij daar is. En geef ons, Heer, dat ons hart aan hem verbindt. Dat ons hart leert overgeven en toevertrouwen aan hem. Dat ons hart leert dat de zaak van onze zaligheid bij hem in de uitnemendste handen is. Dat de zaak van onze zaligheid bij hem op de allerbeste plaats gewaarborgd is. Geef, Heer, dat onze harten daar zo vol van mogen zijn, dat zij opwellen van dank, lof, eer aan hem. Zodat deze dienst, eredienst is, Heere, in orgelspelen, in zingen, in luisteren, in preken en in spreken en in bidden, eer geeft aan u. En dat deze dienst, Heere, daar in het hoogtepunt is van ons leven, omdat heel ons leven hem eer, dank, lof toe zal brengen. Heere, geeft u ons dat. En wil daarin niemand van ons overslaan. Dat er iemand in de kerk zou blijven en zou zijn, Heere, die geen heerlijkheid in uw Zoon ziet, zou zien. Die zulke miskenning zou hebben, dat hij geen heerlijkheid zou zien in hem die aan uw rechterhand hebt opgenomen. Geef dat daar niemand van overblijft, Heere. Spreid uw zegen uit, van de jongste tot de oudste, over ieder van ons. Dat bidden we ook voor onze jongste kerkgangers. De 3, 4 en 5-jarigen onder ons. We zeggen u dank dat ook die generatie er is en wordt meegebracht naar uw huis. Wilt u ook die, Heere, heel jong, teer en pril, heiligheid, heerlijkheid, schoonheid laten zien in u, uw Zoon en uw dienst. Dat bidden ook voor onze jongeren die met hun leiding in geest zijn. We zeggen u dank dat ze daar veilig aan mochten komen gisteravond. We willen hem geven een gezegende dienst, zo dadelijk in Hollandse Veld. Geef dat heel deze dag en heel de dagen Mozijn dagen onder een open hemel voor hen, van ontmoeting en bezinning. En waar uw stille geest zijn werk in de jonge generatie doet en voortzet. We dragen hier in het bijzonder de heer Burger aan u op. We bidden u, wilt u zijn oog naar boven tillen, heren, als het ware. En geef hem dan zicht op een geopende hemel. Zicht om hem te zien. Borg, bruidegom, plaatsbereider. En laat dat hem mogen geven. Vrede en uitzicht, heren, waar zijn hart zo naar verlangt. We dagen ook zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen aan u op. Wil hen met en voor elkaar nog tijd van leven geven. En dat het met elkaar toch ook een tijd mag zijn. Onder uw zegenende handen. We zeggen u dank dat aan je Ravensloot een geslaagde operatie kon en mocht ondergaan. Dat ze weer thuis wil komen uit het ziekenhuis bij haar ouders. Wil een voorspoedig herstel geven. En daarin haar hart geven een stille bereidheid om haar te laten leiden door uw hand. We bidden, gedenk uw kerk in ons land en volk en over heel de wereld. We dragen uw vervolgde kerk aan u op. Dat ze mag zien dat haar hoofd boven is. En dat daarin haar bewaring gewaarborgd is. We bidden u. Geef ons het zicht daarop. Als de wereld kan gisten en bruisen, ook van terreuraanslagen van de afgelopen week. Heer, dat ook in zo'n wereld wij het weten zullen. Dat er één is die regeert en dat dat onze koning is. Dat dat het hoofd van de kerk is. Dat hij het is. Die op onnavolgbare wijze, voor ons onnavolgbaar, regeert. En zijn kerk bewaart en in stand houdt. Dat bidden we ook voor uw kerk uit uw volk Israël. Tot eer van uw naam. Verhoog ook uit dat uw volk. Uw naam en glorie. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij openen de schriftgemeente, we doen dat eerst in psalm 47. Een zogenaamde hemelvaartspsalm, psalm 47. Daarna lezen we nog een paar versen uit Lucas 24. Eerst psalm 47, waar ook de tekst uit is. Psalm 47, waar het woord Gods aldus spreekt. Een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Al gij volken klapt in de hand, juicht God met een stem van vreugdegezang. Want de Heer, de Allerhoogste, is vreselijk, een groot koning over de gehele aarde. Hij brengt de volken onder ons en de natiën onder onze voeten. Hij verkiest voor ons onze erfenis. De heerlijkheid van Jacob die hij heeft lief gehad. God vaart op met gejuich. De Heere met geklang der bazuin. Psalm zingt God. Psalm zingt. Psalm zingt onze koning. Psalm zingt. Want God is een koning der ganse aarde. Psalm zingt met een onderwijzing. God regeert over de heidenen. God zit op de troon van zijn heiligheid. De elen der volken zijn verzameld tot het volk van de God van Abraham. Want de schilden der aarde zijn Godes. Hij is zeer verheven. De tekst voor de preek is het zesde vers. God vaart op met gejuich. De Heere met geklang der bazuin. En we letten eerst op hoe in deze psalm hemelvaart naar voren komt en belicht wordt. En dan letten eerst op de lof aan hem. De liefde van hem en het leven met hem. De lof aan hem, de liefde van hem en het leven met hem. We lezen eerst ook nog uit Lucas 24. En daarvan de versen 50 tot en met 53. Lucas 24. Waarvan vers 50 het woord Gods aldus spreekt. En hij, Jezus, leidde hen buiten tot aan Bethanië. En zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keren weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Tot zover de lezing uit het woord Gods. Er is enkele afkondiging betreft alleen de collecten. De eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de uitgang voor de kerk worden van harte bij u en jullie aanbevolen. En laten we dan zingen uit Psalm 47 ook. De verse 1 en 3. Juicht, o volken, juicht. Handklapt en betuigt onze God uw vreugd. En God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Psalm 47, vers 1 en 3. De tekst voor deze dienst op Hemelvaartsdag is Psalm 47, vers 6. God vaart op met gejuich, de Heere met geklang der bazuin. We hebben eerst te zien, dat moet in beeld krijgen, hoe in deze psalm hemelvaart naar voren komt. En daarna letten we dan ten eerste op de lof aan hem, de liefde van hem en het leven met hem. Lof, liefde en leven. Gemeente, vreemd heb ik eigenlijk altijd gevonden. U misschien niet, ik toch wel. Ik bedoel dit, wat we lazen in Lucas 24. Dat de Heer Jezus van zijn discipelen weggaat, wordt opgenomen ten hemel. En hoe je denkt, die discipelen hebben 3 jaar lang intiem en intens met de Heer Jezus omgegaan. Nu hebben ze gezien dat hij lichamelijk van hen heen gegaan is en ze hebben hem nagestaard. Totdat die wolk hem omtrok aan hun ogen. En dat je dan leest, dat vond ik dan vreemd. Dat ze naar Jeruzalem terugkeren met grote blijdschap. En ze waren lovende en dankende God in de tempel. Ik heb het altijd vreemd gevonden. Want zeg nou zelf. Als jij met je vader en je moeder in de auto zit. En jullie rijden naar Schiphol toe. Want je gaat je vader wegbrengen. Die gaat voor een half jaar, zeg tot november, misschien nog wel tot 2018 toe, gaat je vader naar Canada toe, omdat hij daar voor zijn werk naartoe moet. Nou, op Schiphol geef je vader nog een dikke kus, en dan ga je kijken naar het vliegtuig waar je vader in zit, en daar zie je vader wegvliegen naar Canada, tot 2018. En dat je terug in de auto zit te zingen en te springen, want je bent toch zo blij. Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Dat kan ik me niet voorstellen. En dan hebben de discipelen gezien dat hun bruidegom, hun meester, is weggegaan. Ze hebben hem nagestaard en nagekeken tot die wolk hem onttrok aan hun ogen. En zij doen het wel. Ze zijn verblijd. En ze loven en ze danken God. Heb je ooit wel eens over nagedacht? Of jij, hoe kan dat nou eigenlijk? Dat lijkt toch heel onnatuurlijk te zijn. Je zal toch met een brok in je keel zitten. Nou, dat moet er wel een gevolg van zijn. Dat in de afgelopen tijd, tussen Pasen en Hemelvaart, die 40 dagen, die laatste 40 dagen Jezus bij hen was. Dat de Heer Jezus eigenlijk met 1 ding bezig is geweest. Hij heeft zijn discipelen geleerd om de schriften te verstaan. Die weken na Pasen heeft hij de schriften voor hen geopend. Hij heeft hun hart voor de schriften geopend. Hij heeft het Oude Testament dus voor hen uit de doeken gedaan. Hoe dat daar in zijn hemelvaart, ook zijn hemelvaart, al voorzegd is en is afgespiegeld, afgeschaduwd. En dan stuiten we bijvoorbeeld, naast andere voorbeelden, op Psalm 47. Wel genoemd de hemelvaartpsalm. God vaart voor het oog met gejuich, hè, dat gejuich weer. Die blijdschap, dat loven en danken. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. In het Oude Testament al. Nou, wanneer dan? En hoe is dat dan gebeurd? Waar ziet Psalm 47 op? Nou, in elk geval hierop. Dat is gebeurd rondom de ark. De ark. Teken van Gods tegenwoordigheid, van Gods aanwezigheid onder het volk. Die ark, die was in de woestijn gebouwd, hè, bij de Sini, bij de Horeb. En daarna was die ark met alle andere tabernakelspullen meegedragen, meegetost door de woestijn heen. Hè, en zo in Kanaan gebracht. Totdat, op een gegeven moment, die ark was buitgemaakt door de Filistijnen. En die ark die ging mee in het land van de Filistijnen toe. Eerst naar Asdod. Toen naar Gat. Toen naar Ekron. Daarna weer teruggestuurd naar Bet-Semes toe. En toen 20 jaar lang weggezet in de vergeten boerderij van het huis van Abinadab in Kiriat Jearim. Later weer, na die eerste poging van David om de ark naar Jeruzalem te brengen, die op een drama was uitgelopen, heeft de ark 3 maanden gestaan in het huis van Obed-Edom. En niemand wilde er eigenlijk meer een vinger naar uitsteken. En toen, na al die omzwervingen en wederwaardigheden waar die ark allemaal geweest was, en toen in 2 Samuel 6 vers 12 tot 15, toen heeft uiteindelijk David die ark opgehaald naar Jeruzalem, ligt hoger. Dus die ark die werd omhoog gevoerd, omhoog gedragen naar Jeruzalem. Met gejuich en met geklang der bazuinen kun je daar dan lezen. God vaart voor het oog, de ark, met gejuich omhoog in de richting van Jeruzalem. 30 jaar later wordt de ark nog wat hoger gebracht. Onder Salomo. Dan is de tempel helemaal klaar. Die staat op de tempelberg, het hoogste puntje van Jeruzalem. En in 2 Kronieken 5 vers 4 tot 13 lees je dan. Dan wordt de ark nog een keer, het laatste stukje, omhoog gedragen. De tempel binnen. Met lofzangen en muziek, met gejuich en met geklang der bazuin. God vaart voor het oog, met gejuich omhoog. En eindelijk krijgt de ark zijn definitieve plaats, zijn rustplaats in de tempel in Jeruzalem. Later, werd de ark soms nog weer opgebracht naar Jeruzalem. Er zijn aanwijzingen dat in de oorlogen die de koning van Israël voerde, ook de ark werd meegenomen naar het slagveld. Ten tijde van Hiskia, Josia, hè, als een teken, je kan er afgod van maken, je kan het ook goed gebruiken, als een teken van Gods aanwezigheid in de oorlogen die die koning van Israël voerden, van Juda. En als de koning van Juda de oorlog gewonnen had en van het slagveld terugkwam en de vijand was verslagen, dan kwam de koning terug naar Jeruzalem, het leger kwam terug. En midden van de koning en het leger, de ark. En de ark werd, na de overwinning op het slagveld, opgevoerd, omhoog gedragen naar Jeruzalem. God vaart voor het oog, met gejuich van de overwinning omhoog. Het volk verdrong zich langs de kanten van de Olijfberg, de richting Jeruzalem. En het juichte, de ark komt terug. De strijd is gewonnen. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En dan zou je kunnen zeggen, dat was dus de bouwtekening. Daar heb je wel eens meer het over gehad, hè? Dat was de bouwtekening. En toen de Heer Jezus op aarde was, heeft hij bij heel zijn werk altijd dat Oude Testament als bouwtekening voor ogen gehad en gehouden. Zo zou hij zijn werk gaan doen. Zo, zoals in het Oude Testament beschreven was, zo, zoals op die bouwtekening was voorgetekend. En dat heeft hij ook gedaan in gedachten gehad. Bij zijn hemelvaart. Want kijk maar goed. De Heer Jezus is de vervulling van de ark. Kijk maar goed. Want wat ligt er in de ark? Wat ligt er in de ark? De 10 geboden. Hè? De wet van God. Wat ligt er in het hart van de Heer Jezus? Hetzelfde. De wet van God. Ik draag uw heilige wet. Die ge de sterveling zet in het binnenste ingewand. En kijk, wat ligt er op de ark? Het verzoendeksel, hè? Waar het bloed van de verzoening op lag. En kijk eens goed naar de Heer Jezus. Dan zie je in hem het bloed der verzoening. Het verzoendeksel met het bloed der verzoening. De verzoening van alle overtredingen tegen de wet geschiet. De ark Christus. En nu is met hemelvaart ook Christus opgevaren in de hoogte. Naar het hemels Jeruzalem, zoals die ark naar Jeruzalem werd opgenomen. Zo werd Christus opgenomen naar het hemelse Jeruzalem. Nadat hij eerst was neergedaald uit de hemel. En hier op aarde, denken we aan die ark, eigenlijk had rondgezworven. Nergens was er plek voor hem. In Bethlehem al niet. In de herberg al niet. Daarna moest hij vluchten als kind al naar Egypte toe. En daarna had hij geen plaats om het hoofd neer te leggen. Hij verliet Kanaan Israël om in het buitenland voorlopig een veilig heenkomen te zoeken. Hij werd voortdurend verjaagd, verdreven, verstoten. Hij werd gezocht en geen moment met rust gelaten. Uiteindelijk werd hij werkelijk verstoten, uit de stad geworpen. En buiten de stad moest hij zijn leven eindigen. En nadat hij zo zijn leven lang eigenlijk zonder vaste woon- of verblijfplaats was, is hij met hemelvaart opgevaren. God vaart voor het oog met gejuich. Hij krijgt een thuis. Hij krijgt het beste thuis wat er is. Het thuis bij zijn vader. De hemel juicht. De engelen bazuinen. Jezus komt, komt thuis en komt naar huis. En hij krijgt de beste plaats die er is. Aan zijn vaders rechterhand, zijn zwerven op aarde is verleden tijd. Hij komt thuis, hij krijgt een vaste plaats in de hemel. Maar ook die tweede lijn van de bouwtekening, die vervult de Heer Jezus nauwkeurig. Hij was immers ook neergedaald om ook te strijden. Als de grote koning uit Juda-stam. Om op het slagveld van de aarde te strijden tegen de duivel. Tegen de wereld, tegen de zonde. En de duivel heeft hem belaagd. Met verzoekingen, bedreigingen, aanvallen, pijn, angst. Om hem te laten afdwalen van de weg naar het kruis. Of was dat niks? Om hem terug te dringen, terug te drijven. Dat hij de weg naar het kruis niet tot einde toe eindigen zou. Jezus heeft gestreden op het slagveld dat aarde heet. Zwetend en bloedend. Lijdend en strijdend. Stervend. En overwinnend. En nu mag hij terugkeren van het strijdperk, het slagveld van de aarde. Mag hij terugkeren naar de hemel. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. De hemel juicht, de engelen bazuinen. Want als overwinnaar keert Jezus terug van het strijdperk dat aarde heet. En keert hij terug in het hemelse Jeruzalem. Nou, van deze dingen moeten de discipelen dus iets verstaan hebben. Onze meester krijgt eindelijk een thuis. En onze meester gaat als overwinnaar weer terug naar het hemelse. Daar moeten ze iets van verstaan hebben. Dat ze zich konden verblijden en God loven en danken, omdat Jezus van hen weggenomen was, thuis als overwinnaar in de hemel. Hemelvaart, dus een troonbestijging, zijn thuiskomst. Je zou het, als je een beetje vergelijkt, zou je nog het woord diploma-uitreiking kunnen gebruiken. Kijk, als je grote broer, die nou denk ik in onze veld zit, als je grote broer steeds thuis geleerd heeft voor zijn examens op school. Kijk, dan kan hij wel zeggen dat hij goed zijn best hebt gedaan. En dat hij heel hard heeft geleerd altijd. Maar als hij in juni niet naar school mag komen om zijn diploma te halen, dan is dat toch een teken dat het allemaal niet mislukt. Dan kan hij wel zeggen hoe het zijn best gedaan heeft en dat hij alles aan gedaan. Maar ja, als hij niet naar school mag komen om zijn diploma op te halen, dan heeft het toch niet zijn doel bereikt en aan zijn doel beantwoord. Maar als hij naar school mag komen om zijn diploma te halen, ja, dat is het bewijs. Ja, dat het is gelukt, dat het is geslaagd en dat het doel bereikt is. Kijk, als Jezus niet naar de hemel had gemogen, maar hier op aarde had moeten blijven, was dat een teken geweest dat zijn vader zijn werk niet erkend had. Dat het niet zijn doel bereikt had. En dat het niet acceptabel was geweest voor zijn vader. Maar God zij dank. Hij mag naar de hemel toe. De vader geeft hem een diploma met allemaal tienen. De vader erkent het. De vader ondertekent zijn werk. Hij erkent zijn overwinning als echt, als wettig, als geldig, als volkomen. En God neemt hem op. Haalt hem thuis. Brengt hem als overwinnaar aan zijn rechterhand. En maakt hem koning aan zijn rechterhand. Eén vraag, een hele belangrijke. Is deze koning, die ten hemel voer met gejuich als overwinnaar, is deze koning onze koning? Uw koning, jouw koning, mijn koning. Met andere woorden, staan we aan zijn kant? Zijn we aan zijn kant komen te staan? Moet ik het eigenlijk zeggen. Horen we bij deze koning? Hij verbindt zich wel aan ons. In het verbond. In de doop. In zijn beloften. Maar wat vreselijk. Als je deze koning miskent, je aan deze koning onttrekt, je moet aan zijn kant komen te staan, bij hem gaan horen. Dat heeft alles te maken met die strijd. Die strijd tegen de duivel, tegen de zonde. Of ik die strijd heb leren overgeven. Want als ik die strijd zou moeten strijden, ja, dan ziet het er wel bar en boos slecht uit. Als ik die strijd met Satan zou moeten voeren, als mijn strijd met hem beslist, dan ziet het er wel erg slecht uit. En als mijn strijd tegen de zonde en de afloop daarvan de doorslag geeft, en als dat het gewicht in de schaal zal leggen, hoe mijn strijd tegen de zonde afloopt, ja, dan kom ik uiteindelijk bij terecht. Dat ik die strijd in het paradijs al verloren heb. Daarom verlies ik hem nou ook steeds weer, die strijd. Daarom kan ik niet tegen de duivel op. Maar dan kom ik uiteindelijk bij terecht dat ik die strijd in het paradijs al verloren heb. En heb uitgeleverd aan de vorst der duisternis en de zonde. Ik krijg die strijd nooit meer gewonnen. Sterker nog, ik zal die strijd zelfs nooit meer zoeken. Ik zoek die strijd niet eens. Ik ga liever om die strijd, tussen die strijd door manoeuvreren. Zodat ik meer op mijn gemakje door het leven kom. En ik zoek die strijd tegen de duivel en tegen de zonde niet eens. Ja, dat betekent straks aan de kant van de duivel staan. En met de duivel eeuwig door deze koning van de kerk veroordeeld te worden. Maar Jezus, Jezus leert je om die strijd hem over te geven. Dat hij het doet, deed en dat hij het volvoert en dat hij de Satan verslaat. En dat hij mij overzet en inwint en aan zijn kant zet. En hij leert je smeken, Heere Jezus. Wees u mijn koning. Wees u mijn borg en doet u het voor mij. Neemt u het van me over. Zo maakt deze koning je tot onderdaan. Nog een keer die vraag. Is hij onze koning geworden? Zijn we aan zijn kant gekomen en gebracht? Kijk, als hij nou je koning geworden is, als je aan zijn kant gezet bent, dan komen die drie dingen. Dan gaan we zien de lof aan hem, de liefde van hem, het leven met hem. Als je nou niet aan zijn kant staat nog, dan hoop ik dat hij er zoveel in gaat zien de rest van de preek. Daar een verlangen overhoudt. Eén mens. Ja, ik moet ook aan die kant komen. Ik heb niet langer rust als ik aan de verkeerde kant sta. Dat hoop ik van harte. Het eerste is dan de lof aan hem. We zeiden al, de discipelen moeten iets van die achtergronden, van die verbanden verstaan hebben. Dat die hemelvaart van de Heer Jezus betekende eindelijk thuis voor hem. En dat ook betekende, als overwinnaar keert hij van het slagveld terug in het hemels Jeruzalem. Als je daar iets van verstaat, zou je dan niet verblijd zijn? Zou je dan niet loven en juichen voor hem? Voor hem. Want kijk, je kunt natuurlijk vragen, en dat mag ook, wat heb ik aan de hemelvaart van de Heer Jezus? Nou, die vraag stelde de catechismus ook hebben beleden. Hè? Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Maar eigenlijk gaat er nog een andere vraag aan vooraf. Wat nut hem zijn hemelvaart? Dat is over nagedacht. Wat heeft Jezus eraan dat hij ten hemel is gevaren? Nou, dat hij na een leven van zwerven eindelijk thuis is. Dat hij na een leven en sterven van strijden als overwinnaar Jeruzalem is binnengehaald. En daarom juicht Gode, juicht, psalm zingt. Hè? Denk maar aan vers 7, dan zegt hij, psalm zingt, psalm zingt, psalm zingt, onze koning. Juicht voor hem, die als overwinnaar nu de troon bestegen heeft. Dat is een beetje vreemd, maar als ik even een aanloopje neem. Ik hoorde een tijdje geleden op de radio over Feyenoord, dat Feyenoord op maandagochtend gehuldigd zou worden. Dat zou gebeuren om 12:00 smiddags op de Koolsingel. En wat hoorde je op de radio? Om 9:00, dus 3:00 van tevoren, gingen de hekken van de Koolsingel open, dat mensen dan vast konden gaan staan. En toen ze om 9:00 de hekken opendeden van de Koolsingel, waar de mensen stonden al uren te wachten. Die stonden al een paar uur te wachten voor die hekken. Ze wilden als eerste de Koolsingel op, vooraan kunnen staan, alles kunnen zien en het meeste kunnen juichen. Nou, daar maakt Paulus wel eens de vergelijking in zijn brieven. Als nou die mensen dat doen voor een aardse, vergankelijke, menselijke prestatie. Hoeveel te meer horen wij dat dan niet te doen voor zo'n hemelse, goddelijke, eeuwige overwinning. Dat je er zo graag bij wil zijn om hem te zingen. om hem te juichen, om een glimp van hem te kunnen zien, dat hij er ook al zo lang van tevoren rekening mee houdt, dat het kerkdienst wordt, ook op Hemelvaartsdag, en dat hij al uren van tevoren je daarop voorbereidt. Je wilt er klaar voor zijn en geen minuut van missen. En je wilt zoveel mogelijk in de kerkdienst een glimp opvangen in de prediking van koning Jezus die overwonnen heeft. En je spitst je oren en je spitst je hart en je aandacht om alles van hem te kunnen zien wat er over Jezus wordt gezegd. En je spitst je oren en als ik iets zie en iets hoor van Jezus en zijn thuiskomst en zijn overwinning in het hemels Jeruzalem, dan wil ik toch zo graag voor hem zingen. Met mond en hart hem juichen en de psalmen hem zingen. Psalm zingt onze koning uit heel mijn hart en met heel mijn keel en mond. Hem eer, lof en dank te brengen. Nou, ja, heeft onze kerkgang daar iets van? Altijd? Vanochtend? Heeft onze kerkgang daar iets van? Maar kijk, je kan je ook weer afvragen van, wat heb ik aan mijn kerkgang? En dat is geen verkeerde vraag. Maar je kan je ook eens afvragen, ja, wat heeft God eraan als ik naar de kerk ga? Wat heeft God eraan dat u hier zit? Krijgt hij lof, eer, dank, een hart dat voor hem openwelt? Een mond en een hart die in het gebed en in het psalmen zingen, nou ja, zich uitstorten en jubelen. Psalm zingt hem die op de troon zit. En het lam gezeten aan zijn rechterhand. Heeft onze kerkgang daar iets van? Het zou wel wat meer mogen zijn, denk ik, naar mezelf kijk. En dan is dat natuurlijk niet alleen je kerkgang. Vanuit die kerkgang ja, stromen die tijden heel je leven door. Ongeacht waar ik ben. Als ik een glimp op mag vangen van de heerlijkheid van mijn koning die de overwinnaar is. En die nou is thuisgekomen, nou dat de wereld zijn lieder hebben van alle aard en soort. Maar dat ons helde psalm zingt onze koning. Achter de strijdplank, op de fiets, in de auto, in de stal, op straat. Psalm zingt onze koning met hart en mond. Lof aan hem. Krijgt hij dat van ons? Krijgt hij dat van ons? Als een fontein die opwelt in de kerk en ja, ja, wel eens, nou wat ik noem, achter de strijkplank en in de auto en zomaar. Als hij luistert naar onze mond. Als die luistert naar ons hart, hoort hij dan wel eens iets? Of blijft het altijd akelig stil? Uit onze keel, uit onze mond en uit ons hart. Geen lof. Geen jubel. Geen psalmzang. Voor hem omhoog. Eigenlijk denk ik, dan is het niet te zeggen hoeveel hij aan mij tekort komt. Ja? Eigenlijk niet te zeggen hoeveel dat hij aan mij tekort komt aan lof en dank. Als hij toch ook dat niet zou willen verzoenen en vergeven. Als hij dat toch ook niet, alles wat hij aan lof aan mij tekort komt, als hij dat toch ook niet zou willen verzoenen en vergeven. Maar ook dat wil hij verzoenen. Lof aan hem. Maar het is toch niet alleen voor hem dat hemelvaart zo geweldig is. Het mag ook zijn, juicht onze koning vanwege ons. Want nu onze koning daar is, heeft het ook voor zijn kerk een ontzaglijke waarde, rijkdom en betekenis. Maar laat u zien van het tweede, van de liefde van hem. De liefde van hem voor zijn kerk op aarde. Ik las een preek over deze tekst afgelopen week van Ebenezer Erskine. Of Erskine moet je wel zeggen. Een Schots predikant rond 1700 met zijn broer Ralph, twee broers. Kan ook, twee broers alweer dominee zijn. Nou, Ebenezer heeft een keer gepreekt over deze tekst. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. In die preek geeft hij een aantal redenen aan. Waarom Gods kerk zo verblijd mag zijn en mag juichen en psalm zingen om de hemelvaart van de Heer Jezus. Ten eerste zegt hij dan. Mag zijn kerk daarom juichen en psalm zingen. Omdat Jezus daar is in de hemel als onze bruidegom. En als bruidegom wilt hij zijn kerk zo graag bij zich hebben. Is hij bezig om daar alles in gereedheid te brengen. Om daar alles klaar te maken. Zodat hij ook ons tot zich nemen kan waar hij nu is. In een veel beter onderkomen dat je op aarde hier ooit kan hebben. Een veel mooier huis. Een veel heiliger onderkomen. En vooral een onderkomen waar hij zelf zal zijn. Hij is daar als uw bruidegom. Die wacht. Om ons op de bruiloft tot zich te nemen in eeuwigheid. Zie hem daar als uw bruidegom. Ten tweede, zegt hij dan, is hij daar in de hemel als uw hoge priester. Uw medelijdende hoge priester. Die precies weet en aanvoelt wat zijn kerk hier op aarde meemaakt en doormaakt. Die precies daarom kan uitdelen. Vanuit de hemel waar die is en waar die bloed over heeft. Wat je nodig hebt. Hij kent alle aanvechting, alle rouw. Alle beproeving, alle verdriet, alle verzoeking. En als die medelijdende hoge priester is die daar. Om zijn kerk altijd te hulp te komen ter bekwamertijd. Zie hem daar als uw medelijdende hoge priester. Ten derde is hij daar als uw voorspraak. Is hij daar om altijd voor zijn kerk te bidden. Om altijd zijn werk te laten zien aan zijn vader. Om altijd, denk ik dat ik van afgelopen zondagavond begreep ik. Om altijd die stenen met de namen te tonen. Voor het aangezicht van zijn vader. Bidden zij niet, dan bidt hij voor hen. Zondigen zij, dan bidt hij dat ze tot inkeer komen. Zijn zij overmoedig, dan bidt hij dat ze niet zullen afvallen van het geloof. Hij is daar als onze voorspraak. Zie hem daar, die altijd leeft om voor u te bidden. Ten vierde is die daar in de hemel. Als uw koning. Als uw koning die regeert. Die van de Vader alle bevoegdheid. Over alle engelen en schatten gekregen heeft. Bij wie de Vader alles aan de ketting heeft gelegd. De duivel. De groten der aarde. De terroristen. De gruwelijkste ziektes. Als uw koning ligt het alles bij hem aan de ketting vast. Alles is onder zijn beheer. Opdat zijn kerk bewaard, beschermd en gezegend zal zijn. Dat is wel een aangevochten iets, ja. Dat zie ik niet altijd en zeker niet met het blote oog dat dat zo is en zo gaat. Maar de Hebreeën 2 vers 8 zegt dan ook, maar wij zien Jezus. Ik zie zijn regering wel niet altijd. Maar wij zien Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. Zie hem daar. Als uw koning. En ten vijfde, zegt Erskine dan. Is hij daar als uw plaatsbekleder. Als uw leidsman. Dat kan ik denk ik wel uitleggen. Zoals jullie meester of juffrouw. Als jullie op schoolreisje zijn. En bij de dierentuin. En dan gaat de meester naar het loket. En die vraagt u naar binnen mogen komen natuurlijk. En als ze dan bij het loket tegen de meester zeggen, oh, u mag wel naar binnen hoor. En u mag overal rond. U mag alles zien wat een heel de dierentuin is. Maar die kinderen die moeten, die wel erin hebben, die kinderen die moeten buiten blijven. Wat zegt de meester dan? Ja, daar komt niks van in. Daar komt niks van in. Als ik erin mag, gaan al die kinderen ook mee. En als de kinderen die in mogen, dan kom ik ook in de dierentuin. Het is of met z'n allen, of geen van allen. Nou, toen Jezus aan de hemelpoort kwam. Toen zei Jezus als het ware hetzelfde. Vader, ik wil hier binnenkomen. Maar als ik mag komen, dan ook heel mijn kerk. Mogen zij niet komen straks? Dan ik nu ook niet. Mag ik binnenkomen? Dan ook allen die bij mij horen. En hij mocht binnenkomen. Zie hem. Als uw plaatsbekleder, plaatsbereider. God vaart voor het oog. Met gejuich omhoog. Als onze bruidegom die ons verwacht. Onze hoge priester die zorgt. Onze voorspraak die voor ons bidt. Onze koning die ons beschermt. Onze plaatsbekleder. Die onze plaats garandeert. Als je nou van hem een glimp mag opvangen. Als je nou zo door de prediking mag zien. Dat hij zo en al zodanig in de hemel is. Nou, dan is alles in kannen en kruiken, of niet? Ben je toch alles in kannen en kruiken? Ben je toch vrede? Dan heb je toch veiligheid. Dan kun je toch jubelen. Dan kun je toch loven en danken en juichen. Wat kan er nog misgaan? Als hij in de hemel is al. Als mijn bruidegom, hoge priester, voorspraak, koning en plaatsbekleder. Psalm zingt. Juicht onze God. Zou dat geen vrede, zekerheid geven? Ja. Aan een volk dat één ding weet. Zo'n zalig maken. Heb ik ook precies nodig. Arm als ik ben. Blind als ik ben. Biddeloos als ik ben. Schuldig als ik ben. Machteloos als ik ben. Een volk dat weet ik ben zo arm. Alleen zo'n zaligmaker biedt mij uitkomst. Nou, bent u zo arm dat alleen zo'n zaligmaker voor u genoeg is. Dan is die ook genoeg. En dan is die alles. Ziet welke liefde van hem. Die daar als uw bruidegom, hoge priester, voorspraak, koning en plaatsbekleder, al in de hemel is. En dan ben je arm. Dan ben je echt arm. Als je hem niet kent. Dan ben je arm als je je zo rijk voelt, dat je hem niet nodig hebt. Lof aan hem. De liefde van hem, het leven met hem. Behalve bruidegom, hoge priester, voorspraak, koning en plaatsbekleder, zegt Ebenezer Erskine in de preek, is hij daar ook als onze voorloper. Voert eigenlijk voort uit de vorige, hè? De eerste van allen die hem volgen zullen. Van allen die, denk er even ook aan die ark en aan Christus. Die net als hem hier op aarde zwerven. Want als je goed nadenkt. Gods kerk. Is hier op aarde nooit helemaal thuis. Daar klinkt wat ontevreden. Maar dat is een heilige ontevredenheid. Er is altijd wel iets. En er is overal wel wat. Een zonde die steekt. Een ontheiliging van Gods naam om je heen. die een trap op je ziel is. Het is overal en altijd wel iets wat je toch weer pijn doet. Wat je toch weer het gevoel geeft, echt thuis ben ik ook hier niet. Ja, soms denk je wel, zeg je wel, van, ja, dat zal straks wel beter zijn. Als ik wat ouder ben, als ik het niet zo druk meer heb, dan zal het wel beter zijn. Maar toen kwam je erachter, nee, dan is het ook nog niet beter geworden. Of je dacht wel eens, daar zal het wel beter zijn. In een andere gemeente bijvoorbeeld, of in een ander land misschien zelfs, daar is het vast beter. En toen was je daar en kwam je daar, en na een tijdje met je, nee. Daar is het ook altijd wel weer wat. Met mezelf. En in wat er om me heen gebeurt. Eigenlijk ben ik nou nergens echt helemaal op mijn gemak. Ben ik nergens echt helemaal thuis. Ja, het meeste ben ik nog thuis. Hier. In zijn huis. Aan zijn tafel, onder zijn woord. Dat komt er nog het dichtste bij. Maar ook daar is zomaar ineens weer iets. Wat ontheiligt. En wat ontreinigt. En wat opspeelt. Waardoor je zegt, het is toch ook. Het is ook overal wel iets. Ja, om er maar te zwijgen. Van de verjaagdheid in letterlijke zin. Landen waar vervolging is. Waar onze broeders en zusters bij elkaar komen. Maar waar stond de kerkdeur wordt geklopt. Dat zou de schrik zo met hart. En de volgende week moet ergens anders samenkomen. Want 2 weken achter dezelfde plek, dat is te gevaarlijk. Altijd maar opgejaagd en verjaagd. Nergens echt thuis. En altijd is het wel strijden. De duivel, de zonde. Ze houden niet op om ons aan te vechten. Door zoveel middelen bestrijd de duivel. Bestrijd de zonde. Door lijden. Door moedeloosheid. Door wanhoop. Door aardsgezindheid. Noem maar op. Altijd zijn er wel aanvallen. En bestrijdingen die van alle kanten willen komen. Het is altijd strijd. In zijn spoor is het nergens thuis en altijd strijd. Nou, gaat u in zijn spoor, dan herkent u dit. Zo ik het net heb uitgelegd. Nergens thuis en altijd strijd. Dat is het sporen van al de volgelingen. Wees en zeker. Het is niet best als je het niet herkent. Omdat je niet in dat spoor wandelt. Dan ben je ook niet op weg naar de hemel. En als je op weg bent naar de hemel. Voor 1 keer mag u het zelf een verder invullen. Maar dan weet u wel, dat moet zo niet langer blijven. Nog geen dag. Nergens thuis. Altijd strijd. Totdat die dag komt. Hij haalt mij voor het oog. Met gejuich omhoog. Ik mag thuiskomen. En de overwinning en de rust. Op de strijd beërven. Met gejuich, jazeker. De engelen die juichen. De zaligen die me voorgingen, die juichen ook. Ik zal juichen. Bruidegom, hoge priester, voorspraak, koning, plaatsbekleder, voorloper, ja. Ziende op hem mag ik juichend heen gaan. En die mij op aarde achter moet, die ik op aarde achter moet laten, die juichen niet. Die zijn wel getroost. Maar nee, juichen zullen ze niet. Ze zullen huilen, ze zullen verdriet hebben. Zoals het oude versje zegt, hè. Zorg dat je leven als volgt is. toen jij geboren werd, begon jij te huilen. En je geliefden gingen juichen. En als je sterft, dan huilen je geliefden. En dan begin jij te juichen. Amen. We zingen daarvan op Psalm 43, het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren. Dan zal ik juichen stem en snaren, ten roem van zijn goedheid paren. Psalm 43, het vierde vers. Laat ons samen de Heere danken en bidden. Heere, geef ons leven in dat licht. Heer, ten diepste altijd zwervend, nergens thuis. En straks thuiskomen. Heer, altijd strijd. Altijd aanvallen en bestrijding, op weg naar de overwinning, u achterna, voorloper, die eerst zijt thuisgekomen, en die als overwinnaar met gejuich ten hemel opvoer. Heer, laat ons leven in dat licht staan, o God. En geef ons dan hier op aarde onderweg het zicht op u die ten hemel gevaren zijt als onze bruidegom, hoge priester, voorspraak, koning, plaatsbekleder. Geef daar ook geloofszicht op, Heere. En wat dat zou ons leven dan toch een heerlijk leven kunnen zijn. Zo vast, zo met zekerheid, zo met uitzicht. Heere, geef dat het doordringt, dat die u kennen, die aan uw kant staan, zo rijk zijn. En dat die u niet kennen, zo arm zijn. En geef dat we daar de consequenties uit trekken, Heere. En de roep in verstaan. Geef, Heere, dat nu in uw dienst, maar als een rode draad door heel ons leven heen, iets van gejuich, lof en dank mag opklimmen tot u, Heere. U komt daar zo ontzaglijk veel aan tekort. Maar geef toch, Heere, dat onze hart en mond mag overvloeien tot uw eer. Lof aan u, o Koning Jezus. Geef uw zegen over deze dag. Wil het zaad van uw woord bewaren in ons hart. Het zou tot aan vanavond een uur of 10 zomaar kunnen worden weggepikt. Of verstikken of verdord raken. Maar Heere, bewaar het in ons. Ook als we met elkaar hopen te zijn. In huwelijk of gezin of familie. Gedenk ook allen die alleen zijn. Eenzaam. Met zorgen. Gedenk hen op die werkzaamheden wachten. Wees met ons op weg naar een nieuwe zondag, zo u het geeft. Geef onze jongeren en leiding weer veilig en dankbaar thuis mogen komen. Dat we een zondag weer ontmoeten mogen in uw dienst. We bidden ook om een gezegende voorbereiding. Met name voor hen die zondag in het ambt hopen te worden herbevestigd. Te worden bevestigd. Of zij die afscheid nemen uit het ambt. Geef dat uw gunst en uw glans die dienst overstralen, overschijnen mag, Heere, van uw goedheid. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Laten we zingen nu uit Psalm 24. Een andere hemelvaartspsalm. De versen 4 en 5. Verhoogt, o poorten, u de boog. Opdat de koning in moogt rijden. Opdat uw koning moogt ontvangen. Psalm 24, vers 4 en 5. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.